Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen gemeente uit de 138e psalm, het derde en het vierde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heere wegen. En het vierde, als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Wij willen samen belijdenis doen, deze avond niet met een van de belijdenissen van onze eigen kerken, maar met de belijdenis van Westminster, de laatste grote belijdenis uit de gereformeerde traditie, waarin eigenlijk alle belijdenisgeschriften die voor die tijd verschenen zijn, zijn samengevat. Belijdenis van Westminster dus, hoofdstuk 18, over de zekerheid van de genade en de zaligheid. Twee artikelen. Aansluitend zingen we uit Psalm 27, vers 7, zo ik niet had geloofd dat in dit leven Gods gunst, mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere. Twee gedeelten. Het eerste gedeelte is Hebreeën 11, de eerste 10 versen. En daarna Romeinen 8, vers 1 tot en met 17. Dus eerst de belijdenis van Westminster, hoofdstuk 18, paragraaf 1 en 3. En daarna zingen we Psalm 27, vers 7. Schriftlezing is uit Hebreeën 11, 1 tot en met 10. En Romeinen 8, vers 1 tot en met 17.
Hypocrieten en andere onbekeerde mensen kunnen zichzelf tevergeefs bedriegen met een valse hoop en een vleeselijke inbeelding dat God hen gunstig gezind is en dat zij behouden zijn, maar hun hoop zal vergaan. Degene echter die werkelijk in de Heer Jezus geloven en hem oprecht liefhebben, die zich inspannen om met een goed geweten voor zijn aangezicht te wandelen, kunnen in dit leven de verzekering ontvangen dat ze behouden zijn. Ze mogen zich verheugen in de hoop op de heerlijkheid van God, een hoop die hen nooit beschaamd zal maken. Deze onfeilbare zekerheid is niet op die manier eigen aan het wezen van het geloof, dat een ware gelovige niet soms lang moet wachten of met vele moeilijkheden te kampen kan krijgen, voordat hij aan die verzekering deel krijgt. Toch kan hij die zekerheid verkrijgen, daartoe in staat gesteld door de Geest, die de dingen die hem door God uit genade gegeven worden leert verstaan, en dit gebeurt zonder buitengewone openbaring door op de juiste wijze gebruik te maken van de gewone middelen. Daarom is het ieders plicht om zich helemaal eraan te wijden zijn roeping en verkiezing vast te maken, opdat zijn hart daardoor meer en meer vervuld zal worden met vrede en vreugde in de Heilige Geest en met liefde tot en dankbaarheid aan God. Hierbij hoort een toename in kracht en het blijmoedig vervullen van de plichten van gehoorzaamheid die de goede vrucht zijn van deze zekerheid. Deze zekerheid is er ver van verwijderd om mensen aanleiding te geven te verslappen.
Thank you.
U is genoemd te lezen allereerst Hebreeën 11, te beginnen bij vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij een rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf, en door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou, en hij werd niet gevonden. Daarom dat God hem weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde, van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land der belofte als in een vreemd land en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob die mede-erfgenamen waren derzelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker kunstenaar en bouwmeester God is. En dan vervolgen wij in Romeinen 8, bij vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vleeses is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet Gods niet. Want dat kan het ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gijlieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u lieden is, zo is het wel het lichaam dood, om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. En indien de geest desgenen die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees om naar het vlees te leven, want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zovelen als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen Abba Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover de schriftlezing.
Zoals u weet is deze winteravondlezing niet een echte preek, al zit er hopelijk wel prediking in. Maar we willen toch ons uitgangspunt kiezen in een kerntekst, al zullen er meer teksten ter sprake komen. En die kerntekst is het 16e en het 17e vers van dit gedeelte wat het laatst gelezen is, Romeinen 8. Dezelfde geest, dat is de geest der aanneming. Uit het vorige vers. Getuigt met onze geest dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Aan het einde van de winteravondlezing zingen we uit Psalm 56... en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde van Psalm 56. Willen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken en bidden om zijn zegen over deze dienst op deze woensdagavond. Groot en eeuwig God, majesteit der eeuwen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij buigen ons neer voor uw heilig aangezicht, nu we samengekomen zijn op deze bijzondere dag in de week, om samen te overdenken de vragen rondom de zekerheid van het geloof, of geloof en zekerheid. En we bidden u, Heere, wil u licht geven over deze dingen. Als we iets begrepen hebben van de kostbare schriftlezingen die vanavond geklonken hebben, dan is dit het wel, dat het hier gaat om verborgen werkingen van de Heilige Geest. Die getuigt, die overtuigt, die overbuigt, die inwint voor dat grote heil wat u, drieëne God in Christus, hebt geopenbaard. We vragen u, Heere, geef in het uitdragen van de boodschap dat we ons strikt gebonden weten aan uw woord en niet van afwijken. Dat de woorden ook helder en duidelijk mogen zijn, zodat we allemaal enigszins beseffen waar het om gaat en wat uw woord over deze dingen in hoofdzaak leert. Geef dat aan ons zoals we hier samengekomen zijn, maar ook aan allen die met deze dienst verbonden zijn. Wil u ook geven dat we luisteren mogen? En dat betekent, dat is ook het karakter van deze dienst, allereerst dat we inzicht mogen ontvangen in de leer van de kerk over deze dingen. Of liever in de leer van de schriften. Maar geef ook, Heere, dat er voedsel voor ons hart bij mag zijn. Voedsel dat ons de weg wijst naar u. Naar de oefeningen van het geloof. Naar de zekerheid die u aan het geloof wilt verbinden. We bidden u ook, en u weet wanneer we dat nodig hebben, om ontdekkende zegeningen. Want ons wordt vanavond, zoals we op de kansel staan en in de kerk zijn of thuis meeluisteren, ook op verschillende manieren een spiegel voorgehouden. Een spiegel die ons laat zien, ja, wat er zijn mag door genade. Maar ook wat we missen. En heel in het bijzonder als we alle sprankels van geestelijke kennis missen. Wil u ons dan dringen tot bekering, overtuigen door uw geest en door uw woord, jaloers maken op het grote heil wat u weggelegd hebt voor al degenen die u vrezen. Maar we bidden heel in het bijzonder toch ook of u hen die iets mogen kennen van dat werk van uw geest, getrokken zijn uit de duisternis van zonde, ongeloof en onbekeerlijkheid, iets van het licht gezien hebben, maar juist zo worstelen kunnen met die vraag naar de zekerheid: wil u hen onderwijzen? En wil u hen de weg wijzen? Hindernissen die er kunnen zijn, en wat zijn er niet vele, genadig wegnemen. En laat het dan daarop uit mogen lopen waarop ten diepste heel de schrift uitloopt. Ik heb geen ding voorgenomen onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want in zijn vergoten bloed, in de kracht van zijn opstanding, in zijn middelaarswerk, daar ligt de grond van alle vastheid en alle zaligheid. We bidden u, Heere, nu we in deze dagen zijn samengekomen waarin heel veel gaande is, of u ons heel in het bijzonder ook wilt gedenken. Gedenken in dit, dat wij 21ste eeuwse mensen denken de dingen in handen te hebben, maar we hebben ze niet. Wij weten zoveel, zeggen we, maar de kennis is eerder verminderd dan vermeerderd, ondanks de vlucht van wetenschap en techniek. Omdat de kennis van u en de wetenschap van wie u bent en wat u doet zo vaak ontbreekt. En zo staren we naar de gebeurtenissen rondom ons heen. Naar die verschrikkelijke aardbeving in Oost-Turkije en in het noorden van Syrië. Noorden van Syrië, het gebied rond Aleppo. Een van de oudste gedeelten van uw christelijke kerk, Antiochië, Aleppo, de Syrische kerk. Niet alleen zijn huizen weggevaagd, niet alleen zijn steden verwoest, maar het geloof dat er eeuwen geleden was, is ook weggevaagd. Heere, laat dat ook een spiegel zijn. Het kan zomaar geleidelijk weggenomen worden. Die kandelaar van u en van het werk van uw lieve zoon. En we bidden u allereerst voor die zwaar getroffen gebieden. Of u de kandelaar die daar geschenen heeft, daar wil terugbrengen. Wij zien niet hoe. In de verstikkende greep van een moslimregering. Maar wil u het doen? Maar tegelijkertijd en niet minder bidden we van u of u de nood die daar is wilt lenigen. Of u wilt geven dat er nog levens behouden mogen worden. Of er troost mag zijn in zwaar beproefde gezinnen. Heren, denk aan hen in nood. En laten wij ook hier in het welvarende Westen zoeken om hun nood te lenigen. We bidden u voor oorlogsgeweld. Het geweld in de Oekraïne gaat onverminderd door, maar in het nieuws vervaagt het alweer. Laten we het blijvend gedenken, Heere. Dat we leven in een tijd waarin we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. van epidemieën die wij ook medisch gezien niet in de hand kunnen krijgen. Epidemieën onder dieren, onder mensen. Het zegt dat u komt. En dat plaatst ons voor die andere spiegel. Of wij bereid zullen zijn wanneer u komen zal. Heere, bereid u ons voor. En laat het dan zo zijn dat de geest van de aanneming, de geest die getuigt en overtuigt, onder ons krachtig mag werken tot bekering van zondaren, tot onderwijs voor uw kinderen, tot opbouw in het allerheiligst geloof, tot diepere kennis van zonde en tot meerdere kennis van Christus. Vervul u ons hart, wat van nature zo gesloten is en bovendien nog leeg is. En wil u ruimte maken voor uw eigen werk, door uw geest en door uw woord, om Jezus wil. Amen. We zingen eerst nog gemeente uit Psalm 73, 12 en 13. Psalm 73, 12 en 13. Ik zal dan gedurig bij u zijn. En het 13e vers. Wien heb ik nevens u omhoog? Aan het einde van de winteravondlezing zingen we samen uit Psalm 56, het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Geliefde gemeente, het versje is bekend. Ik heb het ook meermalen aangehaald. Maar ik begin er vanavond toch maar weer mee. Het is een vers gedicht door de bekeerde slavenhandelaar John Newton, 18e eeuw. De man die dat prachtige lied heeft gedicht, Amazing Grace. Genade Gods, hoe loof ik u. Een lied dat straalt van zekerheid door het geloof. Opgeraapt uit de onderste diepte. Want het leven van een slavenkapitein of van een matroos op een slavenschip was afschuwelijk. En vol verleidingen. Gered. En diezelfde man dicht ook. Er is een vraag die ik brandend ben te weten. Een vraag die mij zo vaak beangstigt en verdriet. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik zijn eigendom? Of ach, ben ik het niet? Hoeveel onder ons zullen zich in die versregels herkennen? Want die vraag naar de zekerheid die in die eenvoudige regels doorklinkt, leeft bij velen onder ons. Misschien ook bij u of bij jou. En waar vind ik die zekerheid dan? Die zekerheid is volgens de Bijbel ten nauwste verbonden met het geloof. En laten we er alsjeblieft voor waken om die Bijbelse band tussen geloof en zekerheid door te knippen. Maar tegelijkertijd rijst dan de vraag, wat is dat? Zekerheid door het geloof? Geloofszekerheid? Volle zekerheid? We willen er vanavond met God zullen bij stilstaan. En daarbij maak ik wel de opmerking dat ik maar een paar dingen kan zeggen vanavond. Omdat het onderwerp zo wijd is en zoveel kanten heeft. Als het boekje hopelijk later dit jaar uitkomt, zal ik wat meer kunnen schrijven. En ook wat stukjes van oudere schrijvers erbij kunnen doen die u misschien verder kunnen helpen. Maar ik zal vanavond niet te veel citeren. Dat luistert namelijk niet makkelijk. Wat ik vanavond vooral aan de orde wil stellen zijn vijf dingen. Ik noem de eerste. Is de vraag naar zekerheid legitiem? Dat is dus het eerste. Is de vraag naar zekerheid legitiem? Van verschillende kanten wordt gezegd, zeker in de laatste 100 jaar, of misschien gesuggereerd, dat de vraag naar de persoonlijke zekerheid van het heil helemaal niet gesteld mag worden. Men zegt vaak, je moet eenvoudig geloven in de belofte en dan heb je de zekerheid. Als je daarna telkens weer gaat vragen, is die zekerheid die ik gevoel wel echt, dan is dat ongeloof en zondige twijfel. Degene die thuis zijn in de geschiedenis van kerkelijk Nederland weten dat dergelijke geluiden vooral in het begin van de vrijmaking heel sterk gehoord werden. De oudere orthodoxe vrijgemaakte theologen waren heel sterk in het benadrukken. Geloof in de belofte en je hebt het. En ze waren bang voor zelfonderzoek. Er zijn hele discussies geweest in de oude vrijgemaakte kerk. Is dat zo? Werp je de mensen met de vraag naar de zekerheid helemaal terug op zichzelf? Het is maar wat men bedoelt. Want het luistert hier wel nauw. Er kan een soort prediking zijn en een soort benadering zijn van het geloof, waarbij de zekerheid al bij voorbaat verdacht is. En dat is zonde. Want we zullen nog zien dat de Bijbel heel duidelijk zegt dat het ware geloof zijn eigen vastheid en zijn eigen zekerheid heeft, ook al blijft hij niet ongeschokt. Maar gevaarlijker is misschien nog, of liever wil ik niet kiezen, het gevaar van de valse zekerheid. We hebben een stukje horen voorlezen uit de Westminster Confessie, waarin dat heel nadrukkelijk aan het begin van dat hoofdstuk staat. Hypocrieten, het oude woord voor toneelspeler. Mensen die op valse gronden menen zeker te zijn en zich goedkoop verzekeren van het heil. Puritijnen hebben daar veel aandacht aan geschonken. Er zijn hele verhandelingen geschreven over het nabijkomende werk, wat lijkt op het werk van de genade. Maar wat het niet is. Op een zekerheid die zekerheid lijkt, maar het niet is. En in onze eigen kerkelijke traditie hoorde je nogal eens in het verleden dat we voor moeten oppassen om met een ingebeelde hemel naar de hel te gaan. Is het legitiem om te vragen naar zekerheid? Ja, liever zeg ik, het is bijbels om te vragen naar zekerheid. Waarom? Wel, de zekerheid van het geloof is in de schriften geen automatisme. En ik zou heel veel voorbeelden kunnen noemen van mensen in de schriften, kinderen van God, die bidden om bevestiging en om meer zekerheid in hun innerlijke leven. Ik noem twee voorbeelden. Het eerste is uit de psalm die we samen aan het begin gezongen hebben, psalm 138. De dichter zegt in het slot: de Heere zal het voor mij volenden. Dat gelooft hij vast. Maar wat volgt er dan? Dan volgt: en laat niet varen de werken uw handen. Ondanks zijn overtuiging dat God zijn woord houdt, bidt hij toch: laat me niet los, Heer. In sommige kringen wordt gezegd: ja, dat klopt toch eigenlijk niet, hè? Die dichter die had die belofte toch en die geloofde dat voor vast. En dat laatste zinnetje uit die psalm, dat is toch ongeloof? Nee, dat is geen ongeloof. Dit was een gelovige dichter. En hij twijfelde op zichzelf genomen niet aan de belofte van God. Maar hij zag zijn eigen tekort. Zijn eigen onwaardigheid. Zijn eigen onvolkomenheid. Zijn eigen geneigdheid tot twijfel en zelfs tot ongeloof of kleingeloof. Heere, laat me niet los. Je zou ook kunnen denken aan de geschiedenis van Abraham, de vader van alle gelovigen, zoals de apostel Paulus hem noemt. Genesis 15. Dan krijgt Abraham de belofte dat hij tot een groot volk zal worden en het land van Kanaan in bezit zal krijgen. Maar hij heeft nog geen kind. Er is dus helemaal niets van die belofte te zien. En desondanks lezen we dat hij de Heere op zijn woord geloofde. Vers 6. Maar dan. Abraham vraagt: Heere, Heere, waarbij zal ik dat weten? Dat ik dat land erfelijk bezitten zal? En dat geldt natuurlijk ook: waarbij zal ik het weten dat ik tot een groot volk zal worden? Is dat ongeloof? Wel nee. In de Bijbel staat, en dan blikt Paulus terug op deze geschiedenis, dat Abraham aan de beloftenis van God niet door ongeloof heeft getwijfeld. Maar het is eigen aan het ware geloof om te staan naar meer zekerheid, naar bevestiging, naar Gods gunstige goedkeuring. Zo leert de Schrift. We moeten hier wel een kanttekening bij maken. Dat die vraag naar bevestiging, naar versterking, naar verzekering, dat die wel op de juiste wijze aan de Heere moet worden voorgelegd. Er komen in de Bijbel ook voorbeelden voor van mensen die naar bevestiging zochten, terwijl ongeloof of kleingeloof in hun hart heerste, waardoor ze de Heere verdachten. En dat komt zelfs bij kinderen van God wel eens voor. Klassieke voorbeeld hiervan is Zacharias in de tempel. Als hij nota bene een engel van de troon van God ziet, die hem vertelt dat zijn vrouw een kindje zal krijgen en dat hij groot zal zijn in Israël, dat hij de voorloper zal zijn van de Messias. En dan is het vanuit een zekere twijfelzucht dat Zacharias vraagt: waarbij zal ik dat weten? En als ik het zo zeggen mag, gemeente, dat heeft hij ook geweten. Dat hij Gods woord verdacht hield. 9 maanden heeft hij moeten zwijgen. Terwijl hij in het lichaam van zijn vrouw zag dat God bezig was die belofte te vervullen. Dus vragen naar zekerheid, ja. Maar dan wel oprecht. Dan wel opdat God daardoor verheerlijkt zal worden. En opdat het tot heil van uw ziel zal zijn. Dan wel zo dat u het woord van de Heere zelf niet in twijfel trekt. Maar smeekt om de doorwerking en de toepassing van dat woord in uw eigen hart. Dat was de eerste vraag. Is het legitiem om naar zekerheid te vragen? Ja. Tweede. Is zekerheid, en dan in de zin van de volle zekerheid, voor ieder kind van God te verkrijgen? Dat is een moeilijke vraag, waarin de geschiedenis van de kerk ook over de goede, gezonde, orthodoxe oudere schrijvers wel verschil van mening is. Dat verschil van mening moet u ook niet uitvergroten alsof het een tegenstelling zou zijn of zo, nee, maar wel verschillende accenten. Waar hangt dat mee samen? Ik denk hiermee dat wanneer er een bloeitijd van de kerk is, er in de harten van Gods kinderen veel zekerheid is. En wanneer het geestelijke leven kwijnt en verslapt, dat de zekerheid vaak gemist wordt. Laat ik het illustreren. Allereerst vanuit de Bijbel zelf. Als u de brieven van de apostel Paulus leest of de getuigenissen in het boek van de Handelingen, dat machtige werk van de Heilige Geest dat velen tot bekering komen, en Paulus die vanuit zijn diepe overtuigingen vanuit het woord van de levende God de gemeente onderwijs geeft, dan ziet u dat daar iets straalt over het boek Handelingen. En ook over de brieven van de apostelen. Van een zekerheid die vast is, want ik ben verzekerd. Maar wanneer de tijden veranderen, vooral na de periode van de grote vervolgingen, toen het christendom steeds meer verwereldlijkte, zie je dat de bisschoppen van toen klagen over gebrek aan geestelijk leven, maar ook over gebrek aan zekerheid onder de ware kinderen van God. En dat heeft geleid tot die hele Rooms-Katholieke gedachte, die op het Concilie van Trente in de 16e eeuw onder woorden is gebracht. Dat geen mens hier op aarde zekerheid kan krijgen of hij behouden is of niet. Ik lees een klein stukje uit de uitspraken, officiële uitspraken van de Rooms-Katholieke Kerk die nog steeds gelden. Ze luiden zo: niemand, zolang hij in dit sterfelijk leven is, behoort te veronderstellen of behoort zichzelf te beloven dat hij zeker is van zijn zaligheid. Want uitgezonderd door een bijzondere openbaring, onthoudt u dat woord, uitgezonderd door een bijzondere openbaring, kan men dit niet weten. Zekerheid van zaligheid is een tevergeefs en goddeloos vertrouwen en een voorname dwaling van de kettersen. Dat zijn natuurlijk de protestanten. Geen zekerheid. En door het hele systeem van de mis en de biecht, en noemt u het verder maar op, werd het gewone eenvoudige volk in voortdurende onzekerheid gehouden. En wat is dan de reformatie? Dat is niet de gebeurtenis die in geschiedenisboeken beschreven staat. Ja, dat natuurlijk ook. En ik hoop dat u er wel eens in bladert. Maar vooral de Engelse schrijvers uit het verleden hebben heel sterk benadrukt: de reformatie was allereerst een geestelijke opwekking. Een geestelijk revij. Luther, Calvijn, Zwingli, Boelinger, Boetser, noemt u ze allemaal op, waren predikers onder wiens gehoor en door wiens geschriften krachtige werken van Gods geest openbaar kwamen. En daarom leest u in de geschriften van de reformatoren, als het gaat over het geloof, dat ze geloof en zekerheid heel nauw aan elkaar verbinden. Ik denk aan een woord van Calvijn uit zijn institutie, waar hij zegt: een echt gelovige is pas iemand als hij er vast van overtuigd is dat God een goedgunstige en welgezinde vader voor hem is en voor zichzelf alles en alleen van Gods goedertierenheid verwacht, als hij zich verlaat op de belofte van God jegens hem en al zijn verwachting van de zaligheid zonder twijfelen alleen aan God ontleent. Je zou er jaloers op worden als je dat zo na kon zeggen. Maar zo staat het er. Kende Calvijn dan niet de aanvechtingen? Kende hij niet de inhoud van het gedichtje van Newton waar ik mee begon? Mag ik met recht een kind des Heren weten? Ben ik zijn eigendom of ach ben ik het niet? Calvijn wist van aanvechtingen. Wie zijn commentaar op de psalmen doorleest en bijvoorbeeld de commentaar op psalm 88 tot zich neemt, die zegt: Calvijn heeft ook iets van die diepten gekend van waar is God? Hij heeft iets gekend van de ervaring van de toorn van God en van de afwezigheid van God. En hij schrijft ook in het vervolg van zijn institutie over de aanvechtingen en de strijd van het ware geloof. Het is niet zo dat bij Calvijn het geloof altijd op de toppen van de Himalaya staat. Hij weet ook van de afgronden, van de verberging van Gods aangezicht. Maar niettemin, als hij spreekt over het geloof, verbindt hij geloof en zekerheid ten nauwste. En eigenlijk doet onze catechismus dat ook in zondag 7 niet. Niet alleen kennen, maar ook een vast vertrouwen. Alleen de tijden veranderen. Nee, het woord verandert niet. Maar het woord gaat wel in de tijd. En echte predikers van het woord uit heden en verleden houden ook wel rekening met de tijden waarin wij leven. Vooral in de natijd van de reformatie en in de 17e eeuw, de eeuw van de Dordtse synode en van de Westminster confessie, de eeuw van de Puritijnen en van de nadere reformatie, zagen de trouwe dienaren van de Here en ook de geleerden die zich met de leer van de kerk bezighielden, aan de ene kant dat het geestelijke leven verslapte. Juist deze schrijvers waarschuwen tegen naamchristendom, al deed Calvijn dat ook hoor. Het verslapt, het zakt in, ontdekkender gaan ze preken. Dat is nodig, vanuit het volle van het woord van God. En tegelijkertijd kwamen ze in aanraking met wat ik maar noemen wil vanavond, worstelende en tobbende zielen. Zielen die hun leven misschien terugvinden in de woorden uit Jesaja, door onweder voortgedreven, ongetroost. En hoe geef je daar een geestelijke leiding? Nou, dat gaven ze in de 17e eeuw. En hun werken zijn nog van betekenis, hebben iets van, mag ik het zo zeggen, de onvergankelijkheid van het getuigenis van het woord van God. En sommige van de oudere schrijvers, niet allemaal, gingen onderscheid maken tussen wat wij dan noemen in de dogmatiek het wezen en het welwezen van het geloof. Dat zijn wat moeilijke woorden die u misschien wel mag vergeten als u de zaak die ze aanduiden maar niet vergeet. Kijk, wat ze daarmee bedoelden is dit: het geloof heeft een wezen. Wat is wezenlijk voor het geloof? Wezenlijk voor het geloof dat ik uit de dood levend gemaakt ben. En dat het geloof mij geschonken is. Het geloof, zegt Paulus in Efeze 2, is Gods gave. En dat geloof hecht zich vast aan het woord van God. Het gelooft het hele woord van God. Het beeft voor de bedreigingen. Het beeft voor de scherpte van de geboden van de wet. Het neemt de toevlucht tot de Heere Jezus Christus en vertrouwt op Hem voor het heil van zijn of haar ziel. Maar dat geloof kan heel aangevochten zijn. Dat is wezenlijk. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En wij dienen ook altijd in onze prediking en ook in de begeleiding van mensen die aan onze zorgen ambtelijk zijn toevertrouwd, of ook in onderlinge gesprekken, die absolute noodzaak van het ware geloof te onderstrepen. Zonder geloof geen zaligheid. Zo staat het ook in de eerste schriftlezing van vanavond in Hebreeën 11. Maar dat geloof, dat is een levend geloof als het goed is. En dat geloof dat misschien al bevend en in grote schuchterheid, denkt u maar aan de bloedvloeiende vrouw, de toevlucht neemt tot de Heere Jezus. Dat kan zo aangevallen worden. En dat is een van de redenen waarom dat schuchtere geloof, dat aangevochten, zoekt naar meer zekerheid. En nou zeggen de Puriteinse godgeleerden, het staat in de Westminster Confessie, u hebt een stukje horen voorlezen, dat er ook nog een plus is, als ik het wat eenvoudig mag zeggen. Een extra weldaad die God wil geven. Namelijk dat hij degene die door het geloof de toevlucht genomen hebben tot de gekruisigde Christus ook gaat verzegelen en verzekeren in hun hart dat ze het eigendom zijn van Jezus Christus. Zo zoals het staat in die machtige belijdenis van zondag 1 van onze oude Heidelberger. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. In de oorspronkelijke Duitse tekst staat troost. Dat is het woord vertrouwen. Troost. Gegrond in vertrouwen. Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom geworden ben van Jezus Christus. Kijk, en dat is nu het punt. Wat al die Puriteinse godgeleerden en velen van hun navolgers in de nadere reformatie hier willen benadrukken. Ieder die iets van de genade van de Heere kent. Hoe klein het vlammetje ook flakkert. Of hoe zwak het gekrookte riet ook is. Heeft te staan, te zoeken naar meerdere zekerheid. Ja, soms wordt daar een beetje laatdunkend over gedaan. Ik kan dat niet goed zetten. Ik ben ermee begonnen, en dat geloof ik van harte, dat er een vals soort zekerheid is die niet uit God is. Maar we moeten als reactie tegen verkeerde zekerheden niet denken dat de hoogste eigenschap van het geloof twijfel en onzekerheid is. Die indruk krijg je soms in gesprekken. Het toppunt van het geloof, dat is, ja, weet ik het wel zeker. Als het geloof echt is, hoe klein ook, staat het naar zekerheid en hunkert het erna om uit Gods eigen mond door de kracht van de Heilige Geest te horen. U bent van de Heere. Met de hand te tekenen, zegt Jesaja. En op de hand te schrijven. Ik ben des Heeren. Want ja, als we alle gegevens van de Bijbel zouden nagaan, dat kan natuurlijk niet vanavond, over geloof en zekerheid, en dat is het derde wat ik aan de orde wil stellen, dan zie je dat de Bijbel heel dikwijls over zekerheid van heil en van zaligheid spreekt. Ik noem maar een aantal teksten, maar dat is heel beperkt. Job. Ik weet, mijn verlosser leeft. Die man die zich zat te krabben vanwege de melaatsheid. Die voortdurend bestookt werd met allerlei zeer rechtzinnige opmerkingen van zijn vrienden. Ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is volle zekerheid, zeker als u het vervolg van de tekst ook leest. En wie denkt met mij niet aan die machtige woorden van de apostel Paulus uit het slot van Romeinen 8. Ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus onze Heer. Ik ben verzekerd. Of een andere tekst. Wij hebben altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van de Heer. 2 Korinthe 5. En nog maar een tekst. Aan Timotheus. Want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd, daar hebt u het woord, dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren. En nog één laatste gedeelte uit het Nieuwe Testament. De brief aan de Hebreeën, waar de apostel schrijft: laat ons toegaan met een waarachtig hart. Toegaan tot de troon van de genade. Met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid van het geloof. Als u dat op zich laat inwerken en zo als een spiegel voor u zet, een Bijbelse spiegel. Wat denkt u dan? Misschien zijn er wel velen, ik hoop het, die zeggen: dat zou ik wensen van hart. Dat ik te midden van alle dingen van buiten en van binnen, strijd en vrees en aanvechting, zo in de kracht van het geloof mocht staan en dat mocht getuigen. En u denkt misschien, en dat wordt wel eens gezegd in onze kringen, ja, dat was Paulus. Of dat was Job. Maar ik ben Job niet. Nee, gelukkig niet. En ik ben Paulus niet. Zeker niet. Maar vergist u zich dan niet. Paulus zegt dat soms in de eerste persoon enkelvoud. Ik ben verzekerd. Maar soms in de eerste persoon meervoud. Dan sluit hij de gelovigen van Rome en van Korinthe en van Galaten erbij in. Wij zijn verzekerd. Wij weten. Het was dus iets wat in de breedte van de ware gelovigen uit de nieuwtestamentische gemeente zichtbaar was. Als we in die spiegel kijken, dan zeggen we toch: wat missen we veel? Of u niet? Jij niet? Ik wel. Niet dat ik geen zekerheid heb. Maar zo, zoals Paulus dat zegt, is dat bereikbaar. Is dat te verkrijgen? Als het in de Bijbel staat, moet het te verkrijgen zijn. Anders zou God het zo niet geopenbaard hebben. En daarom is het belangrijk om die zekerheid te zoeken. Hoe? Niet door bijzondere openbaringen. U schrikt misschien, want dat is Rooms. Want ik weet net zo goed als u dat er mensen zijn in onze gezinte die overtuiging zijn toegedaan. Ja, de zekerheid van het geloof, dat krijg je alleen door hele bijzondere openbaringen. Ik heb iemand gekend die jaren geleden zei: ja, als je opgetrokken geweest bent in de derde hemel, dat zijn degenen, de enkelingen, die de volle zekerheid kennen. Maar dat is Rooms. Hoe mooi het ook klinkt, en hoezeer ik er toen ook een beetje van onder de indruk was. Geen buitengewone openbaringen. De gewone manier hebben we gehoord en gelezen uit de Westminster Confessie, is dat God de gewone middelen gebruikt. En dat daarom wie zekerheid wil krijgen door het gebruik van de gewone middelen, zijn roeping en verkiezing dient vast te maken. Daar heb je het. Roeping en verkiezing, het feit dat je geroepen bent, inwendig geroepen bent, krachtdadig geroepen bent, en bij het licht van Gods geest daaruit weten mag dat je verkoren bent, zoek dat vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. De Puritijnen heel de hele serie spreken over die tekst. Christopher Love, 18 preken. Benaarstigt u uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat is dus roeping gemeend. Voor alle kinderen van God. Wacht niet op een bijzondere openbaring, want die krijgt u niet. Maar gebruik de weg die God in zijn woord wijst. En wat is dan het geheim wat hier in de schriftlezing en ook in de Westminster Confessie trouwens oplicht? Dat is dat telkens weer als het gaat over de zekerheid Paulus verwijst naar de Heilige Geest. Tekst die als kerntekst gold is deze. Deze geest, de geest van de aanneming, de geest die met Pinksteren is uitgestort, getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dan als vruchten, indien wij kinderen zijn, zo zijn wij erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden. De Heilige Geest. De Geest die met Pinkster is uitgestort. De Geest van wie wij geloven en belijden dat hij door het woord en met het woord en onder het woord en in het woord werkt. Die Geest ontdekt ons aan onze zonden. Dat benadrukken we. Dat moet ook in de prediking telkens doorklinken. Het ontdekkende, ontgrondende werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest leidt door het woord zondaren tot de Heer Jezus Christus, zodat ze tot hem de toevlucht nemen. En zodat ze in hem, al is het misschien aanvankelijk door de schaduwen heen, het licht ontdekken van het heil dat in hem ontstoken is. Maar de Heilige Geest doet meer. Misschien hebt u in uw leven en jij in jouw leven te weinig aandacht voor het volle werk van de Heilige Geest. Nee, dan bedoel ik niet dat wij met onze kleine menselijke harten en met onze kleine menselijke verstanden de volheid van de werkingen van de Geest kunnen vatten, dat niet. Maar laat ik het dan maar zo noemen, de breedte van het werk van de Geest. Als jij in de kerk zit vanavond, of u meeluistert naar deze dienst en u bent nog onbekeerd, dan hebt u het werk van de Heilige Geest nodig. En dan mag u bidden of de Geest door het woord en met het woord u overtuigt van uw armoede en van uw geestelijk gemis. Zoals hij dat machtig deed op de Pinksterdag toen de mensen verslagen, doorstoken werden in het hart. Wat moeten we doen, mannen, broeders? En als u worstelt, terwijl u toch de Heere niet kunt missen, maar geen licht hebt en in duisternissen wandelt, zoals Jesaja schrijft, dan mag u bidden en pleiten, wil u door uw Heilige Geest mij het licht schenken. Och, schond gij mij de hulp van uw Geest. En als u iets van de Heere Jezus hebt mogen ontdekken, als borg en zaligmaker, en een hartelijke liefde in uw hart is, zoals bij de Emmausgangers niet, brandende hart. Maar u zegt, ja, ik zie hem. Ik zie zijn genade. Maar mag ik het nu ook geloven? Mag ik het nu ook geloven? Mag ik met recht? Vult u maar aan. Dan mag u vragen om de werkingen van de Heilige Geest. Dat hij Christus uitdraagt in uw leven en indraagt in uw hart. Opdat uw hart vervuld mag worden met de genade van de Heere Jezus Christus. Met de liefde van deze zichzelf opofferende zaligmaker. Maar als u iets van dat geestelijke leven kent en toch voortdurend tegen uw twijfels aanloopt. En voortdurend tegen klein geloof aanloopt en soms zo ver wegglijdt. Die inwonende zonde waar Paulus het ook over heeft. In Romeinen 8. Vraag toch om de doorwerking van de Heilige Geest. Heere, leer mij mijn roeping en verkiezing vastmaken. Ja, maak u door uw geest mijn roeping en verkiezing vast. En hoe doet de Heilige Geest dat? Prachtig woord hier in Romeinen 8. Hij getuigt. De tijd ontbreekt me om het breed uiteen te zetten wat getuigen in de Bijbel is. Maar getuigen in de Bijbel, dat is spreken met gezag. Als de Heilige Geest het woord toepast, want daar gaat het hier over. Dan spreekt hij met overtuigend, overweldigend, onweerstaanbaar gezag. Maar dat getuigen, dat heeft tegelijkertijd iets heel pastoraals, als ik het zo zeggen mag. De Heilige Geest getuigt door bezwaren weg te nemen. Door onder de prediking of bij het lezen van het woord of van een goede schrijver u erop te wijzen wat er bij u aan ontbreekt. En wat zijn de grote hindernissen waardoor een mens in het duister blijft wandelen, dwalen moet ik zeggen, en zo weinig van het licht ziet. Het zijn er vele gemeenten. En u kunt in sommige prachtige werken van de Puritijnen ze stuk voor stuk terugvinden. Ook met raadgevingen vanuit de Bijbel, hoe u daarmee om moet gaan. Noem alleen de titel van Thomas Brooks. Heaven on Earth, de hemel op aarde. Dat gaat over deze dingen. Daarin worden vele bezwaren ontmanteld en ontmaskerd. Ik noem er drie heel kort. Hoogmoed. Hoogmoed? Maar ik ben juist zo nederig. Ik ben juist zo arm. U kunt van uw armoede en van uw nederigheid ook heel subtiel uw Baal maken. Het koesteren. En dat is altijd verkapte hoogmoed. O, dat hoogmoedige, listige hart. Vraag of de Heer u ervan verlost. Tweede is, wat een hindernis is. Is een slordige levenswandel. Zowel in de persoonlijke omgang met de Heere als in het leven naar zijn goddelijke inzettingen. Als u uw ziel in het donker wilt houden, moet u vooral slordig leven. Een tere omgang met de Heere, zowel in de binnenkamer als in de praktijk van het leven. Geeft veel zekerheid. En het derde is gebrek aan, ja, hoe moet ik dat noemen? Gebrek aan een hartelijk, vurig verlangen om in Christus gevonden te worden. Hoe vaak wachten we af? En begrijp me goed, er is in het geestelijk leven ook een geestelijk wachten. Mijn ziel wacht. Maar afwachten is wat anders. Een vurig verlangen om in Christus gevonden te worden. Brandende hart. En wat is het dan? Want ik moet gaan eindigen. Wat dat vaste vertrouwen, wat die overtuigende werking van de Heilige Geest bewerkt. Wel, de Heilige Geest gaat de bezwaren wegnemen, dat heb ik aangestipt. Maar gaat je ook inwinnen voor de genade van God in Jezus Christus. De Heilige Geest, die gaat getuigen, inwinnen, dat is het werk van de vriend van de bruidegom. Ja, zo wordt de Heilige Geest in de Bijbel niet genoemd. Maar die taak heeft hij wel. Meer dan Johannes de Doper. De krachtige Geest wil de Heere Jezus dierbaar maken voor uw hart. En hoe meer de Heere Jezus dierbaar wordt onder de prediking of door het lezen van de schriften, hoe meer de twijfels wijken. En hoe meer de zon van de gerechtigheid door de werking van de Heilige Geest in uw hart opgaat, des te vaster wordt uw hoop, uw geloof, uw liefde. Wie zou dat niet wensen? Wie zou daar niet naar hunkeren? En daarom mag ik en moet ik ook met die ene oproep afsluiten. Benaarstig uzelf. Dat betekent, zet u ervoor in. Met alle zwakke krachten die u hebt. Om uw roeping en verkiezing vast te maken. En als u niet weet hoe het moet, leg het dan allereerst aan de Heere voor. Zoek het in de weg van de middelen. Lees goede lectuur. En bid of God deze dingen aan onze harten wil heiligen. Er gaat veel in de kerk mis. Ik zeg daar verder niets over. Maar het ergste gemis in de kerk is gebrek aan geestelijk leven en gebrek aan geestelijke oefeningen en gebrek aan zekerheid in het ware geloof. Want de geschiedenis wijst het uit en de Bijbel onderstreept het. Waar dat gevonden wordt, daar wekt de kerk tot jaloersheid. Daar zegt een ware gelovige, nee, niet met zoveel woorden, maar met zijn leven en met zijn daden. Kom, ga met ons en doe als wij. Want bij de God die wij dienen en die wij vrezen, en bij de Christus die wij eren als middelaar en koning, is zoveel te vinden. Wat zou de kerk aan winkracht winnen? Als we dat mochten zien. En daarom bidden we straks ook om een geestelijk ontwaken. En een geestelijke opwekking, want dat is het geheim wat hier allemaal achter ligt. Opdat de kerk wordt wat zij in Gods ogen al is. Maar ook in de beleving en in de doorleving en in de uitleving wordt. En wat is dan de onderste regel? Van alles wat ik gezegd heb. Dit. Dat hoe meer zekerheid je persoonlijk in je eigen leven door de genade van de Heer ontvangt, des te meer zie je van jezelf af. Zelfs van je zekerheid. En zie je op tot Hem. Zie je op tot zijn trouw. Zie je op tot zijn standvastige, eeuwigdurende liefde. En dat is het eigenlijk, als ik het goed versta, wat die psalmdichter zingt. En we zingen dat straks mee. Ik roem in God. Niet in mijn zekerheid. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf ingewonnen door de werkingen van de Heilige Geest. Uit zijn mond gehoord. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wat is het heil wijds en diep en hoog. Paulus heeft zich daarover verwonderd toen hij in Efeze 3 zei dat hij de hoogte en de lengte en de breedte en de diepte van de liefde Gods in Christus niet kon bevatten. Maar hij bad wel voor zichzelf en voor de gemeente, dat ze daarin geworteld en gegrond mochten zijn. En nu ging het over het geloof. Dat is de wortel. Maar dat geloof, wat in de wortel omhoog schiet, heeft ook een bloem. En dat is de zekerheid. En dat groeiproces en dat bloeiproces, dat kan door allerlei kronkelingen en duisternissen heen gaan. Maar breng uw kinderen tot de bloei van het ware geloof. Dat is tot meer en meer zekerheid. Ook hier in Kralingen. Zegen u de gemeente, zegen u de dominee die nog maar pas aan de gemeente verbonden is. En laat er veel groei en bloei zijn. Wortels die in de diepte groeien. Maar ook planten die opwaarts gaan. Zegen uw kerkelijk Nederland. Zegen uw kerk in de wereld. O God, geef een wederkeer. Geef een geestelijk ontwaken. Kom gij noordenwind en kom gij zuidenwind. Doorwaai de hof van uw kerk. En laat de vele, vele ouderen, maar vooral ook jongeren, tot bekering komen. En wil zo uw naam voortplanten van geslacht tot geslacht. En zo uw koninkrijk doen komen in glorie en in heerlijkheid. Heere, verdiend is het niet. Verzondigd aan alle kanten. Kerkleden, ouderlingen, diakenen, dominees, wij allemaal. Maar wil u het doen uit genade. We danken u voor alles wat u gaf in deze avond en ook in de avonden die voorbij gleden. Geef dat het gezegend is of gezegend wordt. Ga nu met ons. We bidden het uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen het oude gebed wat we meestal heel jong al geleerd hebben. En waar een mensenkind nooit in uitgeleerd raakt. Psalm 25 vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.